onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het zevende vers van Psalm 33. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. En wat er verder volgt uit het zevende vers van de 33e psalm. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het eerste vers van Psalm 46. God is een toevlucht voor de zijnen hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 46e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit de profetieën van Hosea, daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemden nu Hosea 5, de versen 1 tot en met 15.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende, ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En merkt op, gij huis Israëls, en neemt ter oren, gij huis des konings, want ulieden gaat dit oordeel aan, omdat gij een strik zijt geworden te Mispa en een uitgespannen net op Tabor. En die afwijken verdiepen zich om te slachten, maar ik zal hun allen een tuchtmeester zijn. Ik ken Efraïm, en Israël is voor mij niet verborgen, dat gij, o Efraïm, nu hoereert en Israël verontreinigd is. Zij stellen hun handelingen niet aan om zich tot een God te bekeren, want de geest der hoererijen is in het midden van hen, en de Heere kennen zij niet. Die zal Israëls hoverdij in zijn aangezicht getuigen, en Israël en Efraïm zullen vallen door een ongerechtigheid. Ook zal Juda met hen vallen. Met hun schapen en met hun runderen zullen zij dan gaan om de Heere te zoeken, maar niet vinden. Hij heeft zich van hen ontrokken. Ze hebben trouwelooselijk gehandeld tegen den Heere, want zij hebben vreemde kinderen gewonnen. Nu zal hen de nieuwe maand verteren met hun delen. Blaast de bazuin te Gibea, de trompet te Rama, roept luid te Bet-Aven. Achter u, Benjamin, Efraïm zal tot een verwoesting worden ten dagen der straf. Onder de stammen Israëls heb ik bekendgemaakt wat gewis is. De vorsten van Juda zijn geworden gelijk die de landpaal verrukken. Ik zal mijn verbolgenheid als water over hen uitgieten. Efraïm is verdrukt. Hij is verpletterd met recht, want hij heeft zo gewild. Hij heeft gewandeld naar het gebod. Daarom zal ik Efraïm zijn als een mot en het huis van Juda als een verrotting. Als Efraïm zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel, zo toog Efraïm tot Asser en hij zond tot de koning Jareb. Maar die zal uw lieden niet kunnen genezen en zal het gezwel van uw lieden niet helen. Want ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw en het huis van Juda als een jonge leeuw. Ik zal het verscheuren en heen gaan. Ik zal wegvoeren en er zal geen redder zijn. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als ze bang zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel de versen 12 tot en met 15 van Hosea 5. Hosea 5, de versen 12 tot en met 15. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Daarom zal ik Efraïm zijn als een mot. En het huis van Juda als een verrotting. Als Efraïm zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel, zo toog Efraïm tot Asser en hij zond tot de koning Jareb. Maar die zal ulieden niet kunnen genezen en zal het gezwel van ulieden niet helen. Want ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw en het huis van Juda als een jonge leeuw. Ik zal verscheuren en heen gaan. Ik zal wegvoeren en er zal geen redder zijn. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als hun bange zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Zingen wij van Psalm 106, het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Het 22e vers. Dit alles spoorde God tot wraak. En het 24e vers. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan. En wat er verder volgt uit de versen 4, 22 en 24 van Psalm 106.
Thank you.
Geliefde gemeente, op de kerkraad is een verzoek binnengekomen van de zijde van deputaten onder meer om aandacht te geven in de prediking aan de noodzaak van verootmoediging, schuldbeleving en waarachtige bekering. Juist de omstandigheden waarin wij verkeren onderstrepen dat. De Heere spreekt immers niet alleen door de prediking van zijn woord, maar ook in het virus wat rondgaat. Als het ware een uitroepteken achter de noodzaak van schuldbeleving, verontmoediging, bekering en het ware geloof. We willen daar als kerkraad aan voldoen aan dat verzoek wat is binnengekomen. Vandaar dat op deze zondag de tekst genomen is uit de profetieën van Hosea. En daarin gaat het over de oordelen die de Heere zal zenden bij ongehoorzaamheid aan hem. Hosea, wanneer heeft hij eigenlijk geprofeteerd? Hij profeteerde in de tweede helft van de 8e eeuw voor Christus. Het laatste tijdje van de regering van Jerobeam II heeft hij nog meegemaakt. Onder Jerobeam II was sprake van veel politieke invloed. Het tienstammenrijk waar hij koning van was had grote macht in die dagen, net als in de dagen van Salomo. Het leek allemaal heel goed te gaan. Een tijd van welvaart en rijkdom. En dan komt Hosea ook al in die tijd met zijn oordeelsprediking. Hij waarschuwde voor het afwijken van Gods geboden. Hij legde de vinger bij de onjuiste manier van het dienen van God. Denk aan die twee gouden kalveren die er waren. En hij wees ook op de afgodendienst die werkelijkheid was in het tienstammenrijk. Het zijn geen loze waarschuwingen geweest. Want na Jerobeam II ging het steeds verder achteruit. In het jaar 738 voor Christus werd een deel van het tienstammenrijk onderworpen. Eigenlijk werd heel dat rijk al een soort vazalstaat van Assyrië. De grootmacht die al meer macht kreeg in die dagen. En 5 jaar later werd zelfs een gedeelte van het tienstammenrijk ingelijfd bij Assyrië. En dat deel dat ingelijfd werd, de inwoners daarvan, werden weggevoerd naar Assyrië. En nog later, in het jaar 722 voor Christus, werd de hoofdstad van het tienstammenrijk Samaria na een 3-jarig beleg ingenomen door de Assyriërs. En bijna allen die toen nog woonden in het tienstammenrijk werden weggevoerd. De waarschuwingen van Hosea, of laat ik het zo zeggen, de waarschuwende woorden die God door middel van Hosea deed spreken, zijn waar geworden. Ballingschap. Daar had Mozes in de tijd ook al voor gewaarschuwd. Dat staat in het boek Deuteronomium. Dan lezen we, als Israël de geboden van God gaat verlaten, de afgoden gaat dienen, dan zal het weggevoerd worden in een land waar de afgoden vereerd worden. En dan zal het daar de afgoden moeten dienen. Het is werkelijkheid geworden. En later ook bij het tweestammenrijk. Onder het tienstammenrijk heeft Hosea dus zijn arbeid gehad. Maar hij spreekt ook over Juda, ook in onze tekst. Ook Juda zal door Gods oordeel getroffen worden. En als we nu denken aan land en volk van Nederland, wat een rijkdom, wat een welvaart er niet gekomen is na de Tweede Wereldoorlog, wat hebben we daarmee gedaan? Moeten we niet eerlijk zeggen dat de kerkverlating ontzettend groot is in ons vaderland? Dat Gods geboden al meer met de voeten getreden worden. Ook in de jaren 60 bijvoorbeeld, toen de welvaart al meer toenam, is er gewaarschuwd. Hebben Gods knechten het woord van God gesproken? En ook tot voor kort geleden mocht dat gebeuren. En wie had kunnen denken dat onze toenemende welvaart en rijkdom een forse knak zou oplopen door het coronavirus? Dat is Gods vinger. Om te onderstrepen, verlaat toch de afgoden. Zoek het toch bij mij. Verootmoedigt u zich voor mij, vernedert u zich voor mij. Alleen bij mij is werkelijk te vinden wat nodig is. Het is eigenlijk Gods goedheid dat die stem nog mag klinken. Als we zien hoe het was in het tienstammenrijk, een massale overtreding van Gods geboden, en dat geldt toch ook in Nederland, dan zou het rechtvaardig zijn als Gods woord helemaal niet meer zou klinken, of als alleen maar het oordeel zou klinken. Maar zo was dat toch niet in de tijd van Hosea en ook in onze tijd niet. Ontkoming in Christus, verlossing door Hem, mag ook nu nog gepredikt worden. Onze tekst spreekt van Gods oordelen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij vier gedachten. In de eerste plaats begonnen. Ten tweede bemerkt. Ten derde bevestigd. En ten vierde beleden. Gods oordelen, in de eerste plaats begonnen, ten tweede bemerkt, ten derde bevestigd en ten vierde beleden. In de eerste plaats dus begonnen. We lezen daarvan in vers 12. Daarom zal ik Efraïm zijn als een mot en het huis van Juda als een verrotting. Mot en verrotting. Die twee voorbeelden worden genoemd om aan te geven dat het volksleven in dat tienstammenrijk en ook in het tweestammenrijk ondermijnd zal worden. En wanneer wordt het volksleven ondermijnd? Dat gebeurt als Gods woord wordt losgelaten. En dat gold niet alleen in het verleden, dat geldt ook nu. Als Nederland voortgaat in het al meer loslaten van Gods woord en al massaler Gods geboden gaat overtreden, dan wordt als het ware het gebinte, waardoor de samenleving wordt bijeengehouden, aangetast. En daar gebruikt Hosea nou twee voorbeelden voor. Allereerst de mot. Misschien weten jullie wel, jongens en meisjes, wat zo'n mot doet. Zo'n mot, die kruipt in je jas of in je trui, als die in de kast ligt of hangt. En dan gaat die mot dat kledingstuk aantasten. Langzamerhand wordt dat kledingstuk al slechter van kwaliteit. Die mot die eet van die kleding. De uitwerpselen van dat diertje komen in die kleding. En als die mot sterft, blijft die ook achter in die kleding. In het begin zie je er nog niet zoveel van. Maar later komt openbaar wat een verwoestende uitwerking zo'n mot uiteindelijk heeft. Dan kun je dat kledingstuk weggooien. Je kunt het niet meer dragen. Verrotting. Dat beeld wordt gebruikt voor het tweestammenrijk. Als je een appel hebt met een rotte plek, jongens en meisjes, en je laat die appel een week lang liggen, dan is die rotte plek al groter geworden en is die appel niet meer te eten. Misschien staat de schimmel er dan wel op. Nou, zo gaat het met een volk dat niet wil luisteren naar God. Toch zond God ook in die tijd dat de aantasting van het volksleven begon, toch nog profeten. Ook de profeet Hosea. En dan lezen we in vers 1 dat Hosea zonder onderscheid des persoons waarschuwt en oproept tot bekering. Hoort dit, gij priesters. Dus de geestelijkheid, de ambtsdragers, worden aangesproken. Die waren ook afgeweken, hadden op zijn minst water bij de wijn gedaan, begingen ook overtredingen van Gods wet. En ze deden het volk voor wat dat was en het volk volgde daarin. Hoort dit, gij priesters, en merkt op, gij huis Israëls, dat is het tienstammenrijk, en neemt ter oren, gij huis des konings. Ook de koning en het koningshuis moeten luisteren naar datgene wat God door middel van Hosea laat spreken. Want u lieden gaat dit oordeel aan, omdat gij een strik zijt geworden te Mispa en een uitgespannen net op Tabor. Wat zij doen, zal een strik zijn, een valstrik zijn, zal de ondergang gaan betekenen voor het hele volksleven. De ballingschap zal eenmaal werkelijkheid worden. En daar gaat Hosea niet voorbij aan datgene wat er plaatsvindt in het land en onder het volk. Vers 4. Zij stellen hun handelingen niet aan om zich tot hun God te bekeren. Dus de oproep tot bekering klinkt wel, maar die laten ze langs zich heen gaan. Want de geest der hoererijen is in het midden van hen. En de Heere kennen zij niet. Hoererij. De afgodendienst is geestelijke hoererij. Afwijken van God. En die geestelijke hoererij, dat overtreden van Gods geboden, brengt ook letterlijk overtreding van het zevende gebod met zich mee. De afgodendienst gaat daar immers vaak mee gepaard. Hosea benoemt het. Ook vandaag moet er gesproken worden. De Heere geeft daartoe opdracht. Niet alleen in de kerk dient er gesproken te worden, maar ook in 's lands vergaderzalen. De vergaderzaal in Den Haag, de regering aanspreken, het koningshuis waarschuwen. Ook plaatselijk de overheid aanspreken. Dat is nodig. Heb u het gelezen? In de achterliggende wijk is in reden beslist dat posters die oproepen tot huwelijksontrouw gewoon mogen blijven hangen. Daar wordt niet tegen opgetreden. Is niet ontzettend. En als we denken aan het virus wat rondgaat, dan wordt er wel gesproken door premier Rutte over het wassen van je handen tot ze kapot zijn. Maar over het vouwen van de handen heb ik nog niets uit zijn mond vernomen. Allebei is toch nodig? Ik denk dat het laatste nog veel noodzakelijker is dan het eerste. De handen vouwen. Samen zullen wij dat virus overwinnen. Wat een hoogmoed. De mens kan geen enkel virus overwinnen. En al zou er iets gevonden worden, de Heer kan zo weer een ander virus doen komen. Nog erger dan dit virus. De mens is echt in alle dingen op de Heere aangewezen. En de overheid gaat daar niet in voor. Dat moeten we helaas zeggen. En als het nou gaat over voorschriften. Ja, de overheid zegt 1,5 meter. Zoveel kerkgangers. Zoveel mensen in een andere gelegenheid. Ik zeg niet dat dat verkeerde voorschriften zijn. Maar de voorschriften uit Gods woord, de 10 geboden die ons vanmorgen zijn voorgehouden, dat zal beslissend zijn voor de eeuwigheid. Moeten we het niet eerlijk zeggen dat velen in ons vaderland banger zijn van dat virus dan van de zonde? Ja, je moet toch genieten in dit leven. Pluk de dag. Haal uit het leven wat erin zit. Dat is toch de algemene instelling vandaag. En zou die instelling ook niet de kerken binnengekomen zijn? We moeten eerlijk zijn. Hosea sprak ook de priesters aan. Zelfs ambtsdragers kunnen daar mank aan gaan. De Heere waarschuwt, dient mij alleen. Nog iets uit de toestand van dat 10 stammenrijk. Misschien hebben jullie er wel van opgekeken, want er staat in vers 6 toen het voorgelezen werd. Met hun schapen en met hun runderen zullen zij dan gaan om de Heere te zoeken, maar niet vinden. Hoe kan dat? Er staat toch in de Bijbel, zoekt en gij zult vinden. Hoe is het mogelijk dat die Israëlieten met offerdieren komen om de Heere te zoeken, om hem te dienen, en dat ze hem niet zullen vinden? Hoe komt dat? Dat komt omdat het hart de Heere niet wil dienen. Alleen maar aan de buitenkant werden er offers gebracht. Ja, het was voorgeschreven, dan moet je dat doen. Zo zou het ook in onze tijd kunnen zijn, dat we wel naar de kerk gaan voor zover dat mogelijk is, en dat we wel luisteren naar de kerkdienst of meekijken met deze dienst. Maar ons hart ligt ten diepste toch in de wereld. Dan zul je de Heere niet zoeken. Alleen als er verbrokenheid en verslagenheid zal komen. En daar heeft Hosea op gewezen. Dat staat in het laatste vers, komen we straks op terug. Totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als verloren zondaren naar Gods huis gaan. Als verloren schuldige zondaren luisteren of meekijken. Daar komt het op aan, geliefde gemeente. Er is niet alleen bekering nodig in de wereld. We hebben allemaal bekering nodig. En als je iets van de bekering mag kennen, moet je zeggen: Heere, er is nog zoveel in mijn hart en leven wat tegen u en uw woord ingaat. Wat is dat oude bestaan nog ontzaggelijk sterk? Bekeer mij toch al meer. Geef mij toch al meer kracht in de strijd tegen de zonde. Al meer lust en liefde om te doen wat gij vraagt. Gods oordelen begonnen. De maatschappij aangetast. En dat proces gaat door. In politiek opzicht was het werkelijkheid. En uiteindelijk is het geëindigd in de ballingschap. De waarschuwende woorden van Hosea hebben geklonken. En toen het verval gezien werd, wat werd er toen gedaan? Dat leidt tot onze tweede gedachte. En dat vinden wij verwoord in vers 13. Als Efraïm zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel. Efraïm, dat is het tienstammenrijk. Juda is het tweestammenrijk. Krankheid, dat lijkt erger dan gezwel. Het is ook zo dat het tienstammenrijk eerder is weggevoerd dan het tweestammenrijk. Dus dat klopt ook wat hier staat. En wat doet het tienstammenrijk dan? Zo toog Efraïm tot Asser. En hij zond tot de koning Jareb. Dus toen het gevaar dreigde, wilde het tienstammenrijk goede vrienden worden met het rijk van Assyrië. Een bondgenootschap daarmee sluiten. En tot de koning van Assyrië gingen zij. Jareb wordt hier genoemd. Waarschijnlijk net zo'n aanduiding als de naam Farao, dus geen eigen naam. Maar een naam die aangeeft dat men koning is, heerser is. Een strijdbaar iemand is, betekent die naam eigenlijk. Iemand die het voor je opneemt tegen de vijanden. Nou, daar zijn ze wel bedrogen mee uitgekomen. Want uiteindelijk zijn ze weggevoerd in ballingschap. Maar die zal u lieden niet kunnen genezen. Machteloos. Geen herstel van Assyrië te verwachten, maar juist al meer ondergang. Tot uiteindelijk de ballingschap werkelijkheid wordt. En zal het gezwel van ulieden niet helen. Dat gezwel, dat hoort dus bij Juda, tweestammenrijk. En daar in dat tweestammenrijk deed men al net zo. Als er moeilijkheden waren, dan zocht men het of bij Egypte of bij Assyrië. Probeerden die twee tegen elkaar uit te spelen. Maar men zocht het niet bij de Heere. En daar heeft Hosea en ook andere profeten wel toe opgeroepen. Die oproep klinkt ook vandaag. Zoek het alleen bij de Heere. Niet alleen als het gaat over dit virus. Er zijn zoveel meer dingen. De economische teruggang die daaruit voortkomt. Wereldse wijsheid zal dat echt niet keren. Al zou je het van de grootmachten van deze tijd verwachten, van China of Amerika of van wie dan ook. Die zullen echt niet kunnen helpen. Er is alleen maar uitkomst bij de Heere te vinden. En hoe wil de Heere sterker een uitkomst werken? Alleen. in de weg van gehoorzaamheid aan zijn geboden. Alleen in de weg van de waarachtige bekering schuld belijden. Daar heb ik eigenlijk nog niks van gehoord van overheidswegen. Dat er iets gezegd wordt over de zonde en de schuld die er ligt. Geen terugblik in het verleden. Dat zagen we ook bij 10 en 2 stammenrijk niet. Als ze op de juiste wijze terug hadden gekeken op hun geschiedenis, dan hadden ze gewaar geworden dat de God van Israël in een weg die heel wonderlijk was, verlossing gewerkt had uit Egypte, een machteloos slavenvolk. En dan die farao met zijn machtige leger. Hij leek wel oppermachtig. Maar dat volk, door de Heere beschermd en beveiligd. En de farao met al zijn soldaten omgebracht, omgekomen in het water van de Rode Zee. Daar hadden ze aan terug moeten denken. Maar dat is niet gebeurd. Zou men in Nederland ook niet terug moeten denken aan de tijd van de 80-jarige oorlog? Spanje was veel machtiger dan Nederland. Maar als de Heere helpt, dan doet hij dat ook volkomen. Hij heeft verlossing geschonken. Het werk van de reformatie kon hier niet ongedaan gemaakt worden. Als daar in onze tijd nou eens op teruggezien zou worden. Hoe het was in die dagen en daarna. Massale kerkgang. Nee, ik zeg niet dat iedereen bekeerd was. Toch wel massale kerkgang. Een luisteren naar Gods woord. Prediking naar Gods woord en het belijden der kerk. En uw persoonlijk geliefde gemeente. Als we nou persoonlijk in ons leven tegenslagen krijgen, waar brengt ons dat? Verwachten we dan van deskundigen, als we medische problemen krijgen, verwachten we het van kundige specialisten? Of mag onze verwachting alleen zijn van de Heere? Wie het van de afgoden van deze tijd verwacht, zal daar echt teleurgesteld mee uitkomen. Egypte wordt wel eens vergeleken met een rietstaf. En zo'n riet is scherp. Als je daar met je hand op leunt, dan boort zich dat riet door je hand heen. Je hebt er dus niks aan. Zo is het nou, als je op mensen vertrouwt. Vest op prinsen geen betrouwen, dat je nimmer heil bij vindt. Maar wel gelukzalig is hij, die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. In de weg van de waarachtige bekering wil de Heere schenken wat nodig is. En anders gaan zijn oordelen door. Gods oordelen, niet alleen begonnen, maar ook bevestigd. Niet geluisterd naar de ernstige, welmenende woorden van Hosea en andere profeten. En dan zien we wat er gebeurt. Dan niet alleen maar een mot, niet alleen maar verrotting, maar dan een leeuw en een jonge leeuw. Krachtig neerwerpen van de macht die het 10 en 2 stammenrijk nog had. Vers 14. Want ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw. En het huis van Juda als een jonge leeuw. Ik zal verscheuren en heen gaan. Ik zal wegvoeren en er zal geen redder zijn. Die afgoden, ze baten niet. Ze kunnen niks. Ze horen niet, ze zien niet. die grootmachten, je komt er bedrogen mee uit. Assyrië heeft uiteindelijk heel dat 10-stammenrijk weggevoerd. En ook het 2-stammenrijk weggevoerd door Babel. Assyrië, die leeuw, zoals die getekend wordt, een felle leeuw, een krachtige leeuw, gesprongen op Efraïm en meegevoerd. En dan die jonge leeuw. Iets minder wreed zouden we kunnen zeggen, iets minder sterk, maar toch, ook een leeuw. En Juda, het 2-stammenrijk, ook weggevoerd, daar waar de stad en de tempel was. De valse profeten hadden gezegd, hier staat toch de tempel, wat kan ons gebeuren? We brengen toch de offers? Ja, dat was net als hier bij het 10-stammenrijk. De offers die werden wel gebracht, maar het hart wilde niet buigen voor God. De kinderlijke vreze Gods werd niet gevonden. Een wandelen in zonden en ongerechtigheden zeker. Er zijn in dat 2-stammenrijk nog wel Godvrezende koningen geweest, maar ook koningen die niet luisterden naar God en zijn woord. Ook daar werd het staatsbestel, de maatschappij, al verder aangetast. En dat zien we nu toch ook in Nederland. Het maatschappelijke politieke leven vertoont allerlei dingen die echt niet zo bemoedigend zijn. Heb je het ook gelezen? In Elburg mochten de winkels op zondag niet open. Het is toch gebeurd. Dat is nou de geest van ik doe wat ik wil. Ik maak uit waar ik heen ga. Ik deel mijn eigen leven wel in. Dat is uiteindelijk de grondhouding. Niet luisteren naar God en zijn woord. En dat geldt op velerlei gebied. We maken ons ontzaggelijk druk over het aantal doden dat er per dag valt. Maar wie maakt zich nu druk in ons vaderland over de vele ongeboren kinderen die in de moederschoot gedood worden? Er zijn er nog veel meer dan doden die er zijn vanwege dat virus. En het hoeft helemaal niet. Draag die zwangerschap uit. En als je dan zelf niet voor het kind kunt zorgen, sta hij dan af voor adoptie? Er zijn mogelijkheden genoeg. En als we denken aan allerlei zonden die toegelaten worden in ons vaderland, waar niet tegen wordt opgetreden, dan moeten we toch eerlijk zeggen, ook het gebinte, datgene wat samenbindt in onze maatschappij, wordt steeds minder. Omdat Gods woord al minder te zeggen heeft. En dan mogen wij wel vrezen, geliefde gemeente, dat datgene wat er gebeurt steeds erger zal worden. Zo is het ook gebeurd in dat 10-stammenrijk. En een tijd later, ook met het 2-stammenrijk. Jeruzalem verwoest. De tempel verwoest. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Gods oordelen bevestigd. En nu persoonlijk, geliefde gemeente. Als wij blijven leven zoals wij dat zelf willen. Als wij blijven voortwandelen op de brede weg, alleen aan de buitenkant de Heere dienen, alleen voor de buitenkant naar de kerk gaan of meeluisteren en meekijken naar diensten, en de liefde van het hart is er niet tot de Heere en zijn woord en zijn dienst, dan zal uiteindelijk het oordeel komen. Dat moeten we eerlijk zeggen vanmiddag. En dat gun ik niemand, Hosea ook niet, en daarom ook opgeroepen tot bekering, tot verootmoediging, en ook gesproken van genade en ontferming, die er dan zou komen als dat werkelijkheid zou worden. Dat is onze laatste gedachte, Gods oordelen beleden. Ik zal heen gaan, vers 15, en keren weder tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen. En dat is ook gebeurd. En voordat we dat gaan overdenken, gaan we daarvan zingen. Het vierde vers van Psalm 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Het vierde vers van Psalm 79. Totdat zij zichzelf schuldig kennen. Dat betekent je schuld belijden. Eerlijk alles zeggen tegen de Heere wat je misdaan hebt. Ten diepste is het zo dat de Heere dat zelf werkt. Dus als Hosea dat nu zegt, totdat zij zichzelf schuldig kennen, ligt daar ook een belofte in. dat zal werkelijkheid worden. En dat is ook werkelijkheid geworden. Dat schuldig kennen van zichzelf. En dan staat er ook, en mijn aangezicht zoeken. Wie werkelijk zonde beleeft, zal neerbuigen voor die God, bij wie vergeving en verzoening is te vinden. Omdat Christus verzoening heeft verworven in de weg van lijden en sterven en in de weg van volmaakte gehoorzaamheid aan al de geboden van God. Totdat zij zichzelf schuldig kennen, net als op de Pinksterdag. Wat zullen wij doen? Jezelf schuldig kennen. Dat is gebeurd in de ballingschap. Daar hebben ze Gods aangezicht gezocht. Daniël, die mocht dat immers eerlijk belijden. In Daniël 9, daar staat in het 5e vers. Wij hebben gezondigd. Hij sloot zichzelf in. Daar komt het ook vandaag op aan. Jezelf ook daarbij betrekken. Niet zeggen, wat wordt er ontzettend veel gezondigd in Nederland. Wat erg dat die winkels open gaan op zondag. Dat is natuurlijk erg. Maar als wij nou ontrouw zijn in de kerkgang. Of als we wel trouw twee keer gaan of luisteren en kijken. En de rest van de zondag doen we wat we willen. We laten het zaad van het woord zo weer wegpikken. Door het over van alles en nog wat te hebben. Dan moeten we toch eerlijk zeggen, wij hebben gezondigd. Ook niet geleefd zoals God dat vraagt. De zondag misbruikt. Ondanks alle uitwendige gehoorzaamheid toch een hart dat zo vol is van het afwijken van Gods geboden. Daniël zei dat maar niet voor de vorm hoor. Door ontdekkende genade mocht hij zichzelf insluiten. En dat is nodig, ook in onze tijd, om het te belijden. Wij hebben gezondigd, de kerk en de wereld. Want een wereldgelijkvormigheid is er de kerken niet binnengekomen. We willen ook niet achterop lopen, willen niet onderdoen voor een ander, meedoen in de welvaart en de rijkdom. Zou dat geen afgodendienst zijn? En als je zelf uit het leven wil halen wat er uit te halen valt, zou dat niet tegen Gods woord en bedoeling ingaan? Wij hebben gezondigd. Niet geleefd, gewerkt, gedacht, gesproken, zoals God dat vraagt. En hebben onrecht gedaan. Eigenlijk staat er een woord in de grondtekst, dat betekent we zijn van een krom en van een verdraaid geslacht. We willen niet luisteren. Hosea had gesproken, maar er was niet geluisterd, ook naar de andere profeten niet. Toch op eigen wegen voortgegaan. En goddelooslijk gehandeld. Niet alleen maar aan de buitenkant. De buitenkant kan nog wel eens heel netjes zijn, maar van binnen. Dat het van binnen niet deugt. En gerebelleerd, zegt Daniël. Dus in opstand gekomen tegen de Allerhoogste Koning. Terwijl er geen enkele aanleiding toe is. Met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. Niet doen wat de Heere had voorgeschreven. Ja, en dan komen de oordelen. Dus het verband tussen de zonden en de ballingschap wordt door Daniël gezien. Dat geldt vandaag niet minder. Als een land en een volk in verval raakt, dat is niet toevallig. Dat is een waarschuwing van de kant van God. En uiteindelijk zal het oordeel komen. En dan zegt Daniël in vers 6 van Daniël 9. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten de profeten. die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders, en tot al het volk des lands. Niet geluisterd. Dat is eigenlijk ongeloof. Ongeloof als het gaat om Christus, die de hoogste profeet en leraar van zijn kerk is. Hij zendt zijn knechten uit, ook vandaag. En als ons land en volk dan niet luistert, als wij niet luisteren, dan is dat ongeloof. Dan verwerpen wij hem, ook als koning. We willen zelf regeren in ons leven. En eigenlijk regeert dan de duivel. Heb u daar wel eens over nagedacht? Heb jij dat wel eens tot je door laten dringen? Als je doet wat je zelf wilt, ben je een slaaf van de zonde. Het einde van zo'n leven zal ontzettend zijn en daarom, ik zeg het met de liefde van mijn hart, bekeert u daarvan. Bekeer u daarvan. Ook dat klinkt door. Daniel, zichzelf schuldig kennen. Maar ook geroepen en gesmeekt tot God. Dat zien we aan het eind. Vers 17. En nu, o onze God, hoor naar het gebed van uw knecht en naar zijn smekingen. En doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is om des Heren wil. Kan nooit om iets van Daniel. Kan nooit om iets van het volk. Alleen om de wille van God, om zijn naam en om zijn eer. Als Jeruzalem en de tempel verwoest blijven, dan zullen de heidenen zeggen, God had wel de macht om dat volk in Kanaan te brengen. Maar nu had hij niet de macht om het volk terug te brengen en stad en tempel te doen herbouwen. En dat doet Daniel nou het meeste pijn. Als stad en tempel in puin blijven liggen. En daarom, als een schuldige smekeling, bidt hij, neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Daar gaat het om, de naam van God. Die wordt gelasterd als Jeruzalem in puin blijft liggen. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Kijk, daar mag nou de vinger bij gelegd worden. Een schuldige zonder ook persoonlijk kan helemaal niets meebrengen waar enige waardigheid in zou zitten. Zonde en schuld. De toren van God verdient. Maar bij de Heere zijn barmhartigheden, die zijn groot. En daarom, o Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet, dat betekent stel het niet uit. Om uw zelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. En dan maakt de Heer ook waar. Totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken, als hun bang zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. En vroeg zoeken, dat betekent, als je 's morgens vroeg wakker wordt, jongens en meisjes, dan ben je goed uitgerust. Dan kun je goed je werk doen. Kijk, aan het einde van een lange werkdag, dan valt dat niet meer zo mee. Maar 's morgens vroeg, dan gaat het allemaal nog heel gemakkelijk. Dat wordt nou hier bedoeld. De Heere met alle kracht zoeken. Dus met de liefde van het hart. En juist als de liefde tot de Heere en zijn diensten mag zijn, dan doet de zonde zo'n pijn van binnen. En dan maakt de Heer het waar. Zulke zoekers worden vinders. Dat lezen we in Jeremia 29. Daar staat vanaf het 10e vers. Want zo zegt de Heere zekerlijk, als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, dat is dus de ballingschap, zal ik u lieden bezoeken en ik zal mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats. God zal terugbrengen. Hij zal in de schuld brengen, zijn woord zegenen. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heer, de gedachten des vredes en niet des kwaads, dat ik u geef het einde en de verwachting. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden en ik zal naar u horen. Een schuldige zondaar vindt altijd een horend en verhorend God. En gij zult mij zoeken en vinden wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart. En dat is ook gebeurd. Koning Kores gaf toestemming om terug te keren uit de ballingschap. Een rest is ook teruggekeerd. En daar in dat beloofde land is op Gods tijd de zaligmaker geboren. En Hosea, die spreekt ook van de ontferming die de Heere zal betonen aan het eind van zijn profetieën. Hosea 14, vers 5. Ik zal hun lieder afkering genezen. Dus het gaat van God uit. De mens doet dat niet. Is dat ook geen rijke troost? Want de mens kan dat ook zelf. Hij kan zichzelf niet genezen. Ik zal hun afkering genezen. Ik zal hen vrijwillig lief hebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Hoe kan dat? Hoe kan die toorn van God nu van een zondaar afgekeerd worden? Wel, alleen omdat Christus die toorn heeft gedragen. Hij heeft zijn bloed gestort en zijn leven gegeven. Hij heeft de duivel overwonnen. En daarom doet hij uitgaan uit de ballingschap van de zonde en brengt hij op weg naar het hemels Kanaan. Dat is nou het werk ten diepste van de drie enige God. Het volk van Israël. 10-stammenrijk en 2-stammenrijk. Verbondsvolk zouden we kunnen zeggen. Maar dat volk heeft het verbond verbroken. En daar is ook de vinger bij gelegd in de profetieën. We lezen dat in Hosea 8, vers 1. De bazuin aan uw mond. Hij komt als een arend tegen het huis des Heren, omdat zij mijn verbond hebben overtreden en zijn tegen mijn wet afvallig geworden. Het verbond verbroken door Gods wet niet te gehoorzamen, door niet naar zijn wil te leven. En dat kan ook nu werkelijkheid zijn. Wij zijn verbondskinderen, kinderen van het genadeverbond. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daardoor automatisch zalig wordt, want die nieuwe gehoorzaamheid waar het doopsformulier terecht van spreekt, die wordt nog zomaar niet gevonden. De zonde heerst. We komen als zondaren op deze wereld. We liggen onder Gods toorn bij de doop. Wordt dat immers al naar voren gebracht in het doopsformulier. Gods woord zegt dat. In zonde ontvangen en geboren. We deugen niet. En nu komt God met zijn wet en evangelie. Niet alleen in het zondige Nederland, maar ook tot ons. Als we aan de buitenkant netjes leven, maar van binnen deugt het nog niet. Bekeert u toch, bekeert u toch. Want waarom zoudt gij sterven? En de Heere kan het virus wat rondgaat gebruiken om die oproep tot bekering te onderstrepen. Er komt een einde aan ieders leven. Het is de mens eenmaal gezet te sterven en daarna het oordeel. Wat is het nodig, geliefde gemeente? Te belijden dat oordeel verdient te hebben. Jezelf schuldig te kennen. En dat is nou het werk van God. En hoe doet de Heer dat? Bijzonder door de prediking. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. En als een ontdekte zondaar de Heer gaat zoeken, wordt hem de weg gewezen. Dan wordt er gewezen op hem. Die de zaligmaker is. Die het lam Gods is. Dat de zonde der wereld wegneemt. Zeker. De eis van bekering heeft geklonken op de Pinksterdag, maar ook, denk aan dat water bij de doop, ook is gewezen op het alles reinigende borgbloed van Christus. En wie achter dat bloed mag schuilen, die is werkelijk veilig. En dan komt het, zoals we dat uitdrukken, tot de inwilliging van het verbond. Wat betekent dat? Nou, dat die nieuwe gehoorzaamheid gestalte krijgt. Je wil uit liefde de Heere bedoelen, hem beminnen en strijden tegen alle zonden. En de beloften mogen geloofd en omhelst worden. Ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. En de Heere beschermt zijn eigen volk. Hij bewaart dat en op Gods tijd mag het ingaan in het hemels Kanaan. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, wat is er veel reden om u te danken. Uw woord mocht uitgaan. De dienst mocht hier of thuis meegemaakt worden. Wil de naprediker zijn in de harten van jong en oud. We mogen uw naam ook dankend erkennen als er jongeren mochten slagen in de gemeente. We dragen ook hen aan u op, bij wie dat niet of nog niet het geval is. Geef ook aan hen wat zij nodig hebben. Wees met ons in de komende week sterk in alle dingen, maatschappelijk en ambtelijk. Ook als er huwelijken bevestigd zullen worden, gedenk en zegen de bruidsparen met de wederzijdse familiekring, dat ook in de diensten die dan gehouden mogen worden, uw woord mag klinken en weerklank mag vinden in het binnenste. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal. Voor een onverzoend sterven, dat smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het 14e vers van Psalm 73, wie ver van u de weelde zoekt. En wat er verder volgt uit het 14e vers van de 73e psalm.
Thank you.
ontvangt nu hier en thuis de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.